je weet wel, die stemmen die twijfels beginnen op te roepen. Allerlei stemmen die ongeloof in de hand werken. Stemmen die zeggen van ja, maar hè, je hebt juist een overwinning behaald, maar na die bergtop komt nu de diepe vallei. Bereid je maar voor op allerlei onheil. En je kent die spellen, je kent die stemmen wel. Meestal is het inderdaad nadat je grote overwinning hebt behaald, dat er opeens iets slechts om de hoek komt loeren. Het hoeft niet altijd zo te zijn, amen. Helemaal niet. Maar Abraham was waarschijnlijk aan het denken, ik heb een grote overwinning behaald, die koningen gaan kwaad zijn, die hun nakomelingen gaan wraak zoeken op mij. En wie ben ik? Ik heb zelf geen nakomelingen, ik heb niemand aan wie dat ik mijn rijk, tussen aanhalingstekens, als stamheer had hij wel een bepaalde rijk, hij had toch 300 en zoveel dinaren. In zijn stam. Hij was dus een stamhoofd van toch wel een grote stam. Maar zelf had hij geen enkel familielid. Zelf had hij geen enkele zoon. Dus hij kon eigenlijk niks gaan doorgeven qua erfenis enzovoort. En dus dat baarde hem wel zorgen. Maar daar komt de Heer dan in een droom om te zeggen, ik zal je loon zeer vorstelijk zijn. Hè? Je moet niet zoeken naar bepaalde zaken die de wereld u gaan geven. Je moet niet zoeken in bescherming dat de wereld kan aanbieden, in succes dat de wereld kan aanbieden of geborgenheid. Maar zoek je bescherming bij mij. Als je bij de Heer kunt zijn, amen, als je een verbond kunt hebben met de maker van al die zaken, is veel beter dan het hebben van al die zaken. Amen. En dus Abraham, stap voor stap leerde hij de Almachtige God kennen. En telkens, het was niet vlekkeloos, want hij maakte fouten. Hij heeft een fout gemaakt door daar te liegen in verband met zijn vrouw. Hij heeft fout gemaakt toen hij Lot meenam en zijn familie meenam. Dus geleidelijk aan kwam de gehoorzaamheid wel meer en meer, hoe meer en meer God zich openbaarde aan hem. En dit was nu, denk ik, het derde visioen dat de Heer gaf aan Abraham. En telkens komt er een sterkere en sterkere belofte. Hij geeft nu weer een belofte. In het begin was het, ga naar het land dat ik zal wijzen en ik zal uw naam groot maken. Maar nu komt er iets toegevoegd aan de belofte. Nu zegt hij, ik maak jou nakomelingen zo talrijk als de sterren in de hemel. En het zal niet zijn doorheen uw dienaar, maar het zal zijn door een kind dat jij zelf zult verwekken. Met andere woorden, het zal miraculeus zijn. En Abraham vertrouwde op de Heer. Hij geloofde de Heer. En deze rekening toe als een rechtvaardig daad. Nu deze vers, Genesis 15 en 6, wordt door Paulus een aantal keer gequoteerd. En het is ook een beetje eigenlijk de basis van Paulus, zijn theologie van de rechtvaardiging doorheen geloof. Ja? In Romeinen hoofdstuk 4 komen we dat tegen. We gaan even naar Romeinen hoofdstuk 4. En eentje. En je moet weten, de brief naar de Romeinen, in het begin is het een theologische uiteenzetting van Paulus, die beschrijft hoe dat we gered zijn, niet op basis van de wet van Mozes, niet op basis van het gehoorzamen van de wetten van Mozes, zodoende om rechtvaardig te worden, maar we zijn gerechtvaardigd op basis van geloof, vertrouwen in het werk van Christus. Ja? Geloven dat Christus de wet heeft vervuld en aan het kruis heeft genageld, zodat er nu een nieuw verbond kon mogelijk gemaakt worden. Op basis van dat nieuw verbond tussen God en Christus, amen, zijn wij de ontvangers door één geloof van de belofte van het nieuwe verbond. Wat onder andere rechtvaardiging, heiliging, verzoening, al die zaken inhoudt. En Paulus gebruikt hier Abraham om dat te bewijzen. Hij zegt hier, wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Dus Paulus gebruikt hier, en je kan voor jezelf straks verder Romeinen 4 een keer uitlezen, want dat gaat er nog een beetje op verder. Heel interessant hoofdstuk. Paulus gebruikt hier de getuigenis van Abraham in Genesis 15 en 6, waar dat hij zonder daden, zonder iets te hebben gedaan, rechtvaardigd wordt verklaard op basis van zijn vertrouwen ten opzichte van God, dat wat God gaat zeggen zal uitkomen. Ja, als God zegt dat ik een nakomeling ga krijgen van mezelf, niet vanuit mijn dienaar, dan zal dat zo zijn. Ja, blijkbaar vertrouwde hij daarop. God kon natuurlijk in zijn hart kijken en het werd hem toegerekend als een daad van gerechtigheid. Een ander passage in het Nieuwe Testament waar dat weer die vers wordt gequoteerd, is weer door Paulus in het boek van Galaten. Wel, de brief van Galaten. De brief van Paulus aan de kerk in Galatië. Hier zegt hij het volgende. Geef God u, hoofdstuk 3, vers 5. Geef God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham, de gelovigen, gezegend. Amen. Nu, Paulus spreekt hier niet zomaar over een geloof in eendert wat. Ja. Paulus spreekt hier niet zomaar over het vertrouwen op eendert wat. Het luisteren naar Gods woord betekent in dit geval, u wordt rechtvaardig wanneer u luistert, wanneer God heeft gezegd, dit is mijn zoon, over Jezus, Christus natuurlijk, in wie ik veel plezier heb. Hij is de Messias, hij is de Zoon van God. Het is hem die de bemiddelaar is. Het is hem die de weg van verzoening heeft gemaakt. En als we daarop vertrouwen, als we weten dat hij het fundament is waarop we gaan bouwen, Jezus, het werk aan het kruis, is hetgeen dat me vrijzet, hetgeen dat me bevrijdt en me verzoent en me heel en heilig maakt. Amen. Dat is hetgeen op wat we vertrouwen. Niet op mijn eigen daden om me rechtvaardig te maken, maar op het werk van Christus. Amen. En vertrouwen, geloven, gaat natuurlijk een stap verder dan alleen maar intellectueel bevestigen. Ja, geloof wordt evident in moeilijke situaties. Geloof wordt evident of komt naar boven, of hetgeen dat je denkt dat je gelooft, de vruchten ervan, komen naar boven in tijden wanneer je geloof wordt getest. Daarom dat we niet schrik moeten hebben van moeilijke momenten. Want dat zijn momenten waarin we zelf kunnen zien waarop we hebben gebouwd. Waarop ons christelijk leven is gebouwd. Paulus beschrijft dat op een andere manier. Christelijk leven is als iemand die een huis bouwt. En bouwen dan met waardevolle materialen, met edelstenen. Of bouwen we dan met vergankelijke materialen? De edelsteen is natuurlijk het geloof in Christus. En dat is natuurlijk een geloof dat in actie wordt omgezet. Jezus heeft het ook als volgt gezegd. Het is hem volgen is alsof iemand die bouwt zijn huis op een rots. En wanneer er een vloed komt, een storm komt, moeilijke momenten, het huis blijft overeen staan. Maar iemand die in hem gelooft, maar niet echt gelooft, dus eigenlijk niet doet wat hij zegt, of hij vertrouwt niet echt op de woorden, het is een intellectuele bevestiging. Dat is iemand die zijn huis bouwt op los zand. En er komt een vloed en zijn huis is weg. En dus we moeten steeds onderscheid maken. Dus wanneer we gerechtvaardigd worden door geloof, doorheen vertrouwen op hem, is dat een actief geloof. Dat wordt actief doorheen bepaalde testfases in ons leven. En dat is oké. Amen. Dat is goed, Heer, dat er momenten zijn in mijn leven die niet gaan zoals ik wou, maar dat dan naar boven kan komen, Vader, dat inderdaad ik misschien niet zo ver stond, of dat ik inderdaad, Heer, aan het bouwen was op een verkeerd fundament, dat ik verkeerde beloften heb, dat ik verkeerde gedachten had, dat ik verkeerde vooroordelen had over u, over wie u was, of wat u hebt gedaan, Heer. Laat het allemaal weggaan en laat me opnieuw bouwen op een vast fundament. Amen. Kan niemand zeggen amen in de chat? En dat is ook wat Jacobus, laten we even naar Jacobus hoofdstuk 2, want die gebruikt ook Genesis 15 en 6. En gebruikt ook Abraham als voorbeeld. En het ding is, hetgeen dat we lezen in Jacobus hoofdstuk 2, lijkt tegenstrijdig met wat Paulus zegt. Hè, sommige theologen, een paar eeuwen geleden, ik denk Maarten Luther, denk ik dat er een van was, uit de Reformatie, zij aanzagen Jacobus, de brief van Jacobus, blijkbaar niet als geïnspireerd door de Heilige Geest, omdat hij in deze passage zou tegenspreken wat Paulus zegt over rechtvaardiging door geloof. Jacobus schrijft hier eigenlijk rechtvaardiging doorheen daden. En het lijkt wel alsof hij Paulus precies begint tegen te spreken. Maar we zullen even lezen. Dus Jacobus in hoofdstuk 2, vers 19, hij begint te zeggen, u gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas wilt u bewijzen dat geloof zonder daden nutteloos is. Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Dit lijkt inderdaad alsof Jacobus Paulus tegenspreekt. Hij gebruikt dezelfde passage, Genesis 15 en 6, maar hij geeft er een twist aan door te zeggen dat Abraham niet alleen op basis rechtvaardig van geloof, maar ook wat hij doet. Nu, hoe kunnen we die twee vereenzelvigen? Hoe kunnen we die twee, wat Paulus zegt en wat Jacobus zegt, hoe kunnen we die eigenlijk goed praten? Want het lijkt alsof ze tegenstrijdig zijn. Wel, hangt er vanaf wat jij verstaat onder geloof. Hangt er vanaf wat jij verstaat onder rechtvaardiging doorheen daden. Hetgeen dat Paulus beschrijft doorheen geloof is een actief geloof, een geloof dat nadien vruchten gaat opbrengen, een geloof dat nadien daden gaat voortbrengen. Maar wanneer Paulus spreekt over dat je niet gerechtvaardigd wordt door daden, dan heeft hij het over de daden, het gehoorzamen van de wet. Ja? Want de wet had natuurlijk 613 verschillende wetten, en op basis van die wet zou je dan heilig en rechtvaardig kunnen komen tot God. Maar niemand kon dat. En op basis van die filosofie en gedachte zegt Paulus zijn woorden dat je enkel en heel gerechtvaardigd kunt worden doorheen geloof in Christus zijn werk, in Christus zijn daden. Natuurlijk, sommige mensen die Paulus zijn brieven aan het lezen waren, ze zouden misschien kunnen denken van, kijk, we moeten enkel en alleen maar geloven. We moeten enkel en alleen maar iets mentaal bevestigen en doen alsof we geloven, naar de kerk gaan, een paar dingetjes doen en voilà, we zijn er vanaf. En dat is waarschijnlijk hetgeen dat Jacobus hier wilt ontkrachten. Daarmee dat hij begint Hij wil dus met andere woorden passief geloof ontkrachten als een rechtvaardigend middel. Hij wil het hier zeggen in vers 19, u gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan, maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Heeft te maken waarschijnlijk met Joodse christenen die er op stonden dat ze nog zichzelf aan de wet wouden houden en geloven dat er maar één God is. En die zich dus enkel alleen maar zouden voorstaan op hun theologische achtergrond. Hè? En Jacobus spreekt tegen die mensen, zegt, ja, maar het maakt niet uit wat je theologie is. Maakt niet uit of jij de 10 geboden van buiten kent. Maakt niet uit of je heel de Bijbel van buiten kunt opzeggen. Je gelooft dat God de enige is? Fantastisch, dat is waar, dat is wat de Bijbel zegt. Hoor, o Israël, de Heer onze God, hè? Hij is één en buiten hem is er geen enkele andere. Dat is waar, dat is goed dat je dat gelooft. Maar zelfs de demonen geloven dat. Zijn zij gered? Nee, helemaal niet. En dan zegt hij, dwaas, wilt u bewijzen dat geloof zonder daden nutteloos is? Dus hij heeft het hier over een mentaal, intellectueel, bevestigend geloof, maar het vertrouwt niet op dat geloof in het welke dat ze beleiden. Snap je? Dan is het geen geloof. Dan is het een religie. En we hebben er veel vandaag die een religie aanhangen. Ja, ze spreken woorden van geloof, maar ze vertrouwen niet op hetgeen dat ze spreken, of ze diep in hun hart geloven ze het niet echt. Het is gewoon iets, ja, waarmee dat ze opgegroeid zijn. Hetgeen dat ze hebben horen zeggen van iemand anders en ze herhalen dat maar omdat het goed klinkt, omdat ze misschien daardoor heilig lijkt te zijn en vroom lijkt te zijn, inderdaad, moeder. Een actief geloof is dus wandelen en vertrouwen met de Heer en betrekken in al jouw zaken van je leven. Dat wanneer het moeilijk gaat, dat je hem betrekt in je leven, dat je zegt van Heer, ook al ga ik het niet volgens mijn wil, Vader, maak me nederig genoeg om te zien wat u van plan bent. Heer, maak me nederig genoeg om te zien, Heer, dat uw wegen hoger zijn dan mijn wegen. Heer, ik weet niet wat er gaat gebeuren, Heer, maar u heeft mijn leven in uw handen. Ik ga blijven doen wat juist is. Amen. Ik ga blijven doen datgene wat rechtvaardig is. Ik ga blijven doen en u blijven aanbidden en u blijven prijzen, u blijven loven, ook al gaan de zaken niet helemaal volgens mijn wil. Amen. Dat is actief geloof. Hij gebruikt trouwens Abraham hier in het offeren van Isaac. Abraham had had geloof geleerd doorheen de jaren. Hij vallen en opstaan, maar hij bleef geloven, bleef vertrouwen. Uiteindelijk kreeg hij die zoon, Isaac, en ging hij die offeren. Moest hij die offeren van de Heere. Maar hij wist op de een of andere manier, de Heer gaat mij hem teruggeven. En hij kon doorgaan met zijn offer. En dat werd hem inderdaad aangerekend als een rechtvaardige daad. Nu, om terug te gaan naar ons verhaal, Genesis 15, helemaal terug. De Heer gaat verder. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van Galdea, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik dit in bezit zal krijgen? En dan zegt de Heer, haal een 3-jarige koe, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door, legde de 2 helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. En toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diep slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is, en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Want jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. En toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jou, nakomeling, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Het gebied van de Kenieten en zo verder. Oké. Dat is een beetje een vreemde passage. Moest je dat voor de eerste keer lezen of horen? Ja, Abraham, die al die dieren gaat halen, hij snijdt die midden door en legt die helft tegenover elkaar. Weet iemand misschien wat dat zou willen zeggen? Of wat de symboliek is van zo'n ritueel, zo'n daad. Het door midden doorsnijden en de helften tegenover elkaar leggen. Ja, Marian?
Ik heb eens gelezen dat vroeger een verbond gesloten werd, dat ze dat dan deden, zo tussen die dieren, want dan die beide partijen liepen erdoor. En dat betekende, als je je niet houdt aan dat verbond, dan heb je hetzelfde als de dieren en dan worden gedood.
Ja. Ja, inderdaad, dat is heel goed. Dat is inderdaad waar. Dat werd in die oudheid inderdaad uitgevoerd. Jeremia 34 is bijvoorbeeld daar ook een voorbeeld van. Dus dit is God die tot de profeet Jeremia spreekt, nog altijd in het Oude Testament. En God zegt, ik zal allen die een stierkalf in twee hebben gehakt en tussen de stukken door zijn gelopen, maar die toch de regels van mijn verbond hebben overtreden, zich niet aan de overeenkomst hebben gehouden, die ze ten overstaan van mij hebben gesloten, in het lot van dat kalf laten delen. Leiders van Juda en Jeruzalem, de hoveling, de priesters en de rest van de bevolking, allen die tussen de stukken door zijn gelopen. Dus blijkbaar was er inderdaad, en dat deden ze in Israël ook, een ritueel, een proces. Als jij een verbond maakte met iemand, dat er dan een dier werd geofferd, en dat dier werd dan in stukken gesneden en men ging dan inderdaad te samen of men kwam in het midden naar elkaar toe. En dus die dierhelft waren dus eigenlijk getuigen. Dat bloed was dus eigenlijk getuigen. En God was natuurlijk ook de getuige. God was de getuige. En als een van de twee partijen niet aan hun woord zou houden, hun eed dus niet zou volbrengen, dan zal God het bloed dat zij hebben gespild, hè, van die dieren, laten terugkeren op hun hoofd en zal dus hun eigen bloed worden vergoten. Dat was eigenlijk de gedachte. Dat is redelijk grafisch. Het is een goede reminder om u aan uw woord te houden. Of als je het niet doet, dan komt er iemand om bloed te eisen. Dus redelijk strafverbond. Hè. Vroeger, de mensheid heeft altijd zo'n zaak gedaan, hoor. Sommigen deden het door in het bloed in hun vinger te snijden en dan de hand erop te schudden. Er waren allerlei verschillende manieren dat mensen hebben uitgevonden om verbonden te smeden. Maar God gebruikt dus iets dat Abraham kent. En het ding, alleen het verschil hier is, het verbond dat wordt gesmeed, Abraham gaat niet doorheen of tussen die dierhelften moeten lopen. Normaal zou je denken, verbond tussen Abraham en God, oké, laat ze alle twee samenkomen. En als Abraham niet gehoorzaam is, komt er geen nakomeling. Maar God zegt nee, het gaat niet op basis zijn van zijn leven. Het gaat op basis zijn van wat ik zeg dat er gaat gebeuren en het zal gebeuren. En uiteindelijk is dat helemaal uitgekomen. zijn nakomelingen tot de nakomeling in Christus. Want natuurlijk, de nakomelingen van Abraham heeft verschillende dimensies. Je hebt natuurlijk de natuurlijke nakomeling van Abraham, en dan hebben we het over Ismaël, dan hebben we het over Isaac, dan hebben we over de zonen van zijn tweede of derde vrouw, Ketura, toen Sarah doodging, hij had een andere vrouw dan. Dus dat zijn zijn fysieke nakomelingen. En je kan ook verder gaan, nakomelingen van Abraham zijn niet alleen zijn directe nakomelingen, zoals Ismaël en Isaac, maar ook zij die uitgebreider zijn, die verder komen uit Isaac, Jacob, Jozef en het hele volk van Israël, worden ook de nakomelingen van Abraham genoemd. Dan heb je ook nog de nakomelingen in de zin van de ware, unieke nakomeling van Abraham. En dat is dan eigenlijk in de zin van het beloofde nageslacht. Hij die het zaad dat de kop van het serpent, dat werd aangekondigd in Genesis hoofdstuk 2, als ik me niet goed vergis. Het zaad dus uiteindelijk van de beloofde nakomeling die het werk van de duivel teniet gaat doen. En dan hebben we het over Christus. Dus je hebt de directe nakomeling van Abraham, dat zijn Isaac, Ismaël en anderen. En dan hebben we de natuurlijke nakomeling van Abraham, uitgebreid het volk van Israël. Dan heb je de ware, unieke, beloofde nakomeling. Dat is dan helemaal tot Christus. Amen. En dan heb je de geestelijke nakomelingen van Abraham, dat is de vierde dimensie. Dat zijn wij. Dat zijn zij die verenigd zijn met Christus. Want we hebben daar straks gelezen, ik denk dat het in Galaten was. U ziet dus zij die geloven, kinderen van Abraham zijn. Amen. Dat zijn Joden, dat zijn heidenen, dat zijn allen, dat zijn Samaritanen, allen die vertrouwen op de Messias, worden kinderen van Abraham genoemd. En dus om de belofte die God heeft gemaakt naar Abraham toe, van die zullen talrijk zijn als een ster aan de hemel, is uiteindelijk uitgekomen, letterlijk ja, in het volk van Israël, uiteindelijk doorheen Christus en nu geestelijk doorheen al die volgelingen van Jezus Christus, die allemaal kinderen van Abraham zijn naar het geloof en zo talrijk zijn als een ster aan de hemel. Prijs de Heer. En om dat te doen uitkomen, belooft God het door een verbond te smeden met zichzelf. Want kijk, Abraham zit er voor niks tussen. Abraham moest gewoon ja knikken. Amen. Abraham moest gewoon vertrouwen en ja knippen en toelaten wat de Heer ging doen in zijn leven. Hij zat er dus wel iets voor tussen, in zekere zin. Maar niet op voorstaan van zijn daad, maar op basis van zijn geloof werd hij rechtvaardigd. Maar God maakt hier duidelijk in dit visioen, wanneer dat de dierhelften worden klaargelegd, het enige job van Abraham was blijkbaar het wegjagen van de gieren die afkwamen op de kadavers. Ja? Hij moest het inderdaad bereiden, hij moest inderdaad hetgeen doen, hetgeen dat de Heer heeft gezegd van, doe dit en dat, oké, en kijk nu wat er gaat gebeuren, ik ga u in de slaap brengen, Abraham, ik ga u in een diep slaap brengen, ik ga even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst, want over 400 jaar gaan jullie in slavernij zitten, maar, als slaaf, 400 jaar lang, maar ik ga jullie terugbrengen. Met u gaat het goed gaan, je gaat grote rijkdom hebben, je zult in vrede, met je voorouders worden verenigd enzovoort. Maar 400 jaar lang zullen uw nakomelingen als slaaf worden behandeld en de vierde generatie zal terugkeren. Ja? En dan zullen dat land worden ingenomen. En weet je wat het verbond dat ik mee ga aangaan? Ik zal het ondernemen en ik zal een verbond sluiten en mijn woord sluiten. Ik zal zweren bij mezelf. En hij maakt dit symbolisch door in vers 17. Toen de zonondergang was en helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Amen. We hebben hier twee zaken die naar elkaar komen. Normaal moesten daar twee mensen naar, tussen, door de dierenhelften naar elkaar toe komen. Die schudden dan hun handen en zo verder. Je zou denken, misschien God aan de ene kant en Abraham aan de andere kant. Nee, Abraham is aan het slapen. Abraham, jij moet niks doen, je hebt je werk gedaan, je hebt vertrouwd op mij, je hebt een paar gieren weggejaagd. Amen. Maar hier, vertrouw op mij, de oven en de brandende fakkel. Er zijn verschillende verklaringen gegeven over wat dat kan voorstellen van God. En God gesymboliseerd in vuur, God gesymboliseerd in hetgeen dat hij ook al heeft laten zien bij de uittocht en met die brandende vuurzuil en de wolk. En de wolk tijdens de dag waarin het volk van Israël werd geleid. Daar kunnen we inderdaad hier ook de twee zaken zien, oven. Sommigen zien daarin het woord en de geest in. In ieder geval, het zijn twee elementen van God. God wil gewoon zeggen, ik maak een verbond met mezelf. Als het niet gaat uitkomen, ik zal zijn zoals deze dierhelft dood. Natuurlijk, God houdt, als God iets spreekt, gaat het uitkomen. Niets of niemand kan het tegenhouden. En het is uiteindelijk ook uitgekomen. Het is uitgekomen in de vleeselijke dimensie. En het is uitgekomen vandaag de dag in de spirituele dimensie doorheen Christus. Amen, amen. Dank u, Jezus. Dus het feit dat wij de Heilige Geest kunnen ontvangen, is inderdaad reeds aangekondigd in Genesis hoofdstuk 2, wanneer hij het zei tegen de serpent. Hè? De zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen. Toen werd het al aangekondigd. Hier wordt het opnieuw bevestigd. Op een manier dat Abraham het waarschijnlijk nog niet kon bevatten. Amen. Het wordt nadien opnieuw bevestigd in het verbond met David. Waarin dat God belooft tegen David dat er een koning voor altijd, volgens zijn bloedlijn, volgens de bloedlijn van David, op de troon gaat zitten. David heeft dat ook niet gezien. Amen. Want na Salomo was het al gedaan. Maar uiteindelijk is het uitgekomen in Christus. Dus u ziet die bepaalde punten in de Bijbel waarin dat er telkens een opvallend verbond wordt gesmeed. God die eigenlijk een belofte doet, een profetische uitspraak. En die mensen van het Oude Testament, niemand heeft het gezien, maar ze vertrouwden erop. Wij kunnen erover lezen. We kunnen het ervaren. Amen. Hoeveel te meer dan? Dank u, Jezus. Moeten we niet verder wandelen met hem die het mogelijk heeft gemaakt? Zij zagen iets van ver, maar ze zagen maar een heel beperkt beeld. Maar wij zien nu veel duidelijker, want we weten wat Christus heeft gedaan. En natuurlijk zien we nog niet volledig helder. Daarvoor moeten we wachten tot de dag dat hij terugkomt natuurlijk. En dan zullen we inderdaad alles perfect helder kunnen zien. Maar ik wil wel zeggen, we zijn gezegender aan deze kant van de geschiedenis dan zij die het moesten doen met een visioen en wat papyrus vellen en om de 10 jaar een keer een woord krijgen van de Heer. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Iemand die nog vragen over deze passage? Ik vind het altijd een fantastische passage. Dit is de genade van God gebaseerd op zijn woord, op zijn belofte. Zoals het Nieuwe Testament is de genade van God gebaseerd op het werk van Christus. Het is zijn werk, het is zijn belofte. En wij kunnen enkel en alleen dat toepassen in ons leven, wanneer we dat gaan geloven en erop vertrouwen. En dat actief geloof gaat een verandering in je leven teweeg brengen, gaat vruchten opbrengen. Wij gaan getransformeerd worden, we gaan veranderd worden. Amen. We gaan zaken anders moeten aanpakken, gebaseerd op de nieuwe identiteit die God ons heeft gegeven door in Christus zijn werk. Ja, maar ik ben een beetje aan het uitweiden. Zijn er nog vragen? Anders ga ik nog een paar versen door. Oké. Vers 16. En ik kan een stukje lezen. Na dit fantastisch hoofdstuk over geloof en gerechtvaardiging door alleen geloof en God die zijn verbond geeft, die eigenlijk zweert bij zichzelf. Want als je de wet van Mozes trouwens leest, dan is het een verbond tussen God en het volk. Waarin het volk moet zeggen, ja Heer, we gaan doen wat je zegt. En de Heer zegt, als je doet wat ik zeg, zegeningen. Als je niet doet wat ik zeg, vervloekingen. Dus het verbond, het Mosaïsch verbond, is totaal anders dan het verbond dat we juist hebben gelezen in Genesis 15. Ja? Het Mosaïsch verbond is gebaseerd inderdaad op de gehoorzaamheid van het volk aan al die wetten. Maar dus, na al die goede dingen die we hebben gelezen, lezen we hier ineens in Genesis 16. Abraham's vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarah tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moet maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. En Abraham stemde met haar voorstel in. Andere vertalingen zeggen, Abraham luisterde naar de stem van zijn vrouw. Het wordt op zo'n manier vertaald, of het is een idiomatische uitdrukking, waarin dat eigenlijk een beetje wordt uitgelegd dat Abraham een domme zet heeft gedaan door te luisteren naar het voorstel van de vrouw. En waarom zou het misschien een dom zijn geweest? Zien we hier misschien Abraham die... Ja, hoe moet ik zeggen? Maar ik zal even verder lezen. Sarah gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar de vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Oké. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Oké. Ik snap niet waarom Sarai ineens zo vreemd reageert. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed doet. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Er komen hier allemaal rare, vreemde dingen naar boven. Dus Hagar vlucht weg, terwijl ze zwanger is. Ze moet terug. Uiteindelijk... wacht, ik moet even weten. Hoe oud was ze nu? Ah, hier. Abraham was 86 jaar. Dat wou ik nog zeggen. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ishmael baarde. 86, ja. Dat is 11 jaar. Oké, terug. Goed. Dus Sarai wordt blijkbaar ongeduldig. Oké, hoe zou het misschien zelf zijn? Ze wonen al 10 jaar in Canaan. Die nakomelingen komen nog altijd niet. Nu, we weten niet hoe lang dat het geleden is tussen Genesis 16 en Genesis 15. Hè? De tijd tussen die twee periodes dat Sarai dit zegt en dat de Heer dat visioen gaf aan Abraham van de dierhelften en ze daartussenin. We weten niet hoeveel tijd daar tussenin is gegaan. Maar blijkbaar doorheen ongeduld proberen ze de goddelijke belofte te forceren doorheen het vlees, doorheen menselijke uitvinding. En het klinkt wel een beetje logisch, zou zelf zijn. Zij is ondertussen ook al in haar 80, ja. En ze kan geen kinderen krijgen. En dus moet Abraham maar met zijn slavin slapen. Dus waar zit hier eigenlijk de fout? Want was het eigenlijk wel heel fout van Abraham? Of van Sarah, sorry. Waar zit hier eigenlijk de fout? Heeft iemand er een idee over? Zou je zelf niet een beetje radeloos worden?
Ik denk het ongeloof van Sarai.
Ja. Ai, dus dan... Maar waar heeft God... Want ik probeer hier een beetje advocaat van Sarai te zijn. Hè?
Mm.
Waar heeft God beloofd dat het doorheen Sarah ging zijn? Hij heeft alleen een belofte aan Abraham gegeven doorheen zijn nageslacht. En in die tijd alleen het zaad van de man was belangrijk. Wie dat de moeder ging zijn, dat maakte niet veel uit. Het was de nakomeling van Abraham. Maar God heeft nergens gezegd, ik probeer hier de advocaat te zijn van Sarah, want ik heb altijd al zelf gepredikt en ook zelf gehoord van, inderdaad, Sarah is ongeduldig. Sarah heeft niet gewacht. Sarah moest meer geloof hebben. Sarah doet iets vleeselijk. Abraham stemt er mee toe, had niet moeten luisteren. Oké, maar waar heeft God beloofd dat het doorheen Sarah ging zijn? Hij heeft beloofd inderdaad. Dus, maar toch is het inderdaad niet helemaal juist. Of wel? Niemand anders. Zeg maar hoor, we zijn hier samen. Ik heb niet het uiteindelijke antwoord of het laatste woord. Ja, Marianne?
Ik heb vroeger gehoord dat er in die cultuur een kind dat geboren werd als de vrouw die niet het kind had, maar de vrouw die wel baarde, dat die op haar knieën zat, dat het ook haar kind was, dat dat werd aanvaard als haar kind.
Mm-hmm.
En dan denk ik dat Sarah denkt van ja, dan is het ook mijn kind.
Ja, zo. Ja. Zij wou dus een kind krijgen, want dat is inderdaad wat Nadine ook, hoe noemt hem, Jacob, met, hoe noemen ze twee vrouwen?
Rachel en Lea.
Ja, ik zeg altijd Rachel. En Lea, maar die hebben ook bijvrouwen, zo dienaressen, hè? En Jacob neemt die er ook bij, maar de vrouw inderdaad, de kinderen die bij de bijvrouw worden gebouwd, worden dan eigenlijk gerekend aan de meesteres. Dat is dus inderdaad, wat je zegt, dat is waar. Inderdaad, als jij een dienaar had, een slavin, en je man baart daar een kind bij, dan werd dat kind inderdaad aanzien als dat van u. Inderdaad, dus eigenlijk... Marianne wilde zeggen dat hetgeen dat Sarai doet, is eigenlijk niet zo slecht. Ze ging gewoon naar de cultuur van de tijd.
Ja, dat denk ik. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Iemand die het misschien voor God wil opnemen. Of iemand die tegen Sarah wil spreken.
Ik denk misschien had... Abraham moeten zeggen van, nee Sarah, ik doe het nu, of ik wil het niet langs een bijvrouw, want ik weet dat God gezegd heeft, langs u.
Mm. Ik denk dat inderdaad we die richting uit moeten gaan. Marianne, dat is inderdaad waar, dat kwam me juist ook binnen. Ik denk, Abraham heeft er te rap mee ingestemd. Hij heeft erop geluisterd. Waarom heeft hij niet de Heer om raad gevraagd? Ten eerste. Ten tweede, die slavin was maar een slavin in die tijd. En God heeft nooit zijn goedkeuring uitgesproken voor bijvrouwen of voor verschillende vrouwen. Want nu zou die slavin dus inderdaad, Hagar, zou dus een bijvrouw worden. Een extra vrouw in het huishouden. Dat betekent inderdaad dat er, je weet, als er twee, dat loopt nooit goed. En het liep ook niet goed, want we hebben gelezen. We hebben gelezen hoe dat Saran, toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Zie, dus Hagar, terwijl ze zwanger is, begint al direct te denken, hey, ik ben hier geen slavin meer, hè? Ik ben nu part of the home, hè? Waarom zit die Sarai mij hier nog het leven zuur te maken? Terwijl ik zelf zwanger ben en ik draag de nakomeling verder. Zoals Cornelia, de draagmoeder. Maar ik ben meer dan een draagmoeder nu. En dus komt er conflict. En dus God had nooit zijn goedkeuring uitgesproken, inderdaad, over verschillende vrouwen te hebben. Dat zou niet goed zijn. Dus Abraham had hier wel wat beter of verder of dieper over moeten nadenken. Dat het zou misschien goed zijn geweest in de cultuur rondom hun. De Canaanieten en al die andere Ietische volken die dat allemaal deden. En we weten dan ook nog het verhaal in Genesis Lamech, in Genesis 4. Lamech was de eerste die meerdere vrouwen had. En we weten hoe dat is afgelopen, niet goed. We weten ook in het verhaal van de vloed in Genesis 6. Dat waarschijnlijk ook een van de redenen dat God de vloed over de aarde stuurt, is omdat de mens en dan vooral de mannen profiteerden van hun macht en hun positie om meerdere vrouwen en de dochters van mensen tot zich toe te eigenen. Dus zal hier Abraham ten eerste te snel hebben geluisterd naar zijn vrouw, ten tweede niet geluisterd hebben of advies hebben gevraagd aan de Heer, en ten derde gewoon hebben meegedaan met de praktijken rondom hun. Maar hij zou een apart volk zouden moeten zijn. Hij zou een licht moeten zijn van hoe God het zou willen doen. En dat is hier dus waarschijnlijk misgelopen. Op het eerste gezicht zou je inderdaad kunnen zeggen van, ja, Sarah, dat is waar, doe dat maar, je hebt gelijk, geef die maar die vrouw maar. Ja, waarom niet? Ja. Oh ja, de anderen doen het toch. Waarom Abraham niet? En dan zien we dat vanaf dat moment alles slecht begint te gaan. Dat is ook het doel van de auteur van de tekst hier in Genesis 16. Hij veroordeelt de auteur. Hij veroordeelt niet in expliciete woorden door te zeggen wat Abraham deed was slecht of wat Sarai deed was ongeduldig en zondig in de ogen van God. Nee, daar wordt daar nergens een woord over gerept dat het immoreel zou zijn of zo. Maar we zien wel door de beschrijving van de vruchten van deze keuze dat het eigenlijk geen goede keuze was. We zien dat er spanning komt nadien. Agar loopt weg. De Heer stuurt ze terug, want de Heer heeft ook een plan met Ishmael. Maar de profetie van Ishmael, een wilde ezel zal zijn van een mens. Vers 12 is dat. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem met al zijn verwanten, zal in onmin leven. Dit toont ook aan dat inderdaad de Ishmaëlieten, die nadien toch vrijwel door een geschiedenis van de Israëlieten ook in onmin hebben geleefd. Dat zijn de huidige Arabieren, volgens de overlevering. Hè. Wat ook uiteindelijk is uitgekomen, en ook in de tijd al van Mozes en nadien. En nadien zien we ook inderdaad dat er nog meer wrevel ontstaat tussen Ishmael en Isaac. Maar dat zijn de volgende hoofdstukken. Dus er zijn inderdaad wel slechte vruchten uit deze keuze. Amen. Dus laat het een les zijn voor ons, ook in Jezus' naam. En dat we, hoe onmogelijk ook sommige zaken zijn, laten we het lot niet met een vleeselijke hand proberen vooruit te duwen en te behelpen. Laten we geduldig wachten. Amen. De Heer maakt een weg. Hij is steeds op tijd. Hij opent deuren die moeten geopend worden. Hij sluit deuren die moeten gesloten worden. Maar geef aan ons, Heer, de wijsheid om te weten en te zien. Wanneer is die deur geopend? Wanneer is die deur gesloten, Heer? Laten we inderdaad geduldig zijn. Sarah zal waarschijnlijk denken, ik heb hier een slavinse. Je ziet er schoon uit, je ziet er jong uit, een goede draagmoeder en ik kan nadien dat kind gewoon bij mij pakken. Eindelijk, de Heer heeft het gedaan. De Heer, zijn belofte komt eindelijk uit. Maar dat was het niet, hè, want volgende week gaan we daar verder op in, want dan kan je zien dat God Sarah gaat corrigeren. Amen. Iemand nog vragen? Amen, laten we bidden. Vader, bedank u voor uw woord. Laat ons kinderen zijn naar het geloof van Abraham. Laten we kinderen zijn, Heer, op basis van het geloof in Christus, Heer. Laat hetgeen dat u heeft gedaan voor ons, Heer. U heeft de weg geopend. U heeft een nieuwe schepping gemaakt uit ons. Laat ons wandelen in onze nieuwe identiteit, Heer. Laat ons vertrouwen op uw woord, Heer, en vasthouden en staan op het fundament, Heere. Laat ons niet eigen vleeselijke deuren opentrappen of vleeselijke manieren proberen te maken om iets te bespoedigen of wat het ook mogen zijn, Heer. Geef ons geduld, Heer. Geef ons geduld, Heer, om alles te doen op uw tijd. In Jezus' naam.
Amen.
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 God zegen iedereen. Tot de zondag. Dag Christel, God zegen. Dag Cornelia, dag Hilde, Anna, Marianne, moeder, Vivian.